Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 3 ben ik aanbeland bij 1995-1996, toen ik 16 en wat later 17 jaar oud was. En nog altijd over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 37 vieren we mams 42e verjaardag. Oom René is er ook en gaat midden in onze huiskamer zitten tongen. Ook vraag ik me af of mijn 11-jarige zusje mij als een god ziet. En dat pi ongeveer 3,14 is, is meer dan genoeg kennis van pi, waar je verder toch niks aan hebt. ...9 januari 1996, dinsdag, 16:22. Gisteren wist de halve school volgens mij al dat Marleen en ik nu met elkaar gaan. Meteen in de kleine pauze kwam ze in de rookzaal bij mij en mijn vrienden staan. Dat gebeurde vroeger ook wel, als zusje van Klaas stond ze vaker bij ons. Maar nu kwam ze echt voor mij. Ik zat op de reling te roken, ze liep naar me toe, duwde mijn benen uit elkaar en ging daartussenin staan. Ze leunde met haar rug tegen me aan en liet haar armen over mijn benen hangen. Zoals we erbij stonden, het leek wel alsof we al jaren met elkaar gaan, alsof we getrouwd waren. Dat is niet zo, we zijn pas 4 dagen samen. Marleen zei gisteren dat ze 5 januari echt nooit meer gaat vergeten. Ze vroeg of ik 5 januari ook altijd zou herinneren als onze dag. Ik zei dat 5 januari voortaan heel bijzonder zal zijn. Terwijl we tongden in de nacht, dus eigenlijk is 6 januari onze officiële dag. Vandaag liep ik naast Amber door de school. Ze zei dat ze van wat vage vriendinnen of zo had gehoord dat zij vonden dat Marleen en ik helemaal niet bij elkaar passen. Ik vroeg hoezo. Volgens Amber vinden die meiden mij zo'n schatje. Ik haat dat, maar ik begrijp het wel. Het komt doordat ik zo goed kan Ronalden en dus altijd zeg wat iedereen fijn vindt om te horen. Diep van binnen kan ik echt wel een vuile klootzak zijn, volgens mij. Ik zei tegen Amber dat Marleen toch ook een lief persoon is. Amber knikte wel en ze zei dat zij dat ook vindt, maar dat er best wat mensen op school zijn die haar niet zo vriendelijk vinden. Die vinden Marleen meer een achterbakse slet en een loopse teef. Erg onaardig allemaal, en wanneer ben je nou echt een slet? Volgens Van Dalen ben je een slet als je een ontuchtige vrouw bent. En volgens Van Dalen ben je ontuchtig als je onzedelijk of onkuis bent. Ja, Jezus Van Dalen, zo kan ik blijven zoeken. Zet anders bij het woord slet gewoon met hoeveel gasten je moet hebben getongd om een slet te zijn. Zo bijvoorbeeld. Slet, vrouwelijk. Een vrouw die in haar leven met 15 of meer jongens of mannen heeft staan of zitten of liggen tongen. Nou ja, ze hebben bij Van Dalen vast een mannetje dat duidelijker woorden kan omschrijven, maar zet er in elk geval een getal bij, een tonggetal. Dan is het tenminste duidelijk. Volgens mij Van Dalen is een ander woord voor slet hoer. Dat is niet zo verrassend, maar er staat nog een woord bij slet, lichtekooi. Wat een mooi woord voor een slet en een hoer. Klinkt lief. Als je iemand in het café echt alle gasten tongend ziet afwerken, kun je dus roepen: sta je nou alweer te tongen met een ander, vieze, vuile, lichtekooi? Ik ben in elk geval geen slet, ik kom niet eens in de buurt. Mijn tongteller staat, met Marleen erbij opgeteld, op 3. Marleens tongteller heeft volgens mij nu al dubbele cijfers. Haar eigen broer zei een paar weken geleden voor de grap dat ze zelfs de halve HAVO al heeft afgelikt. Nou, dan wordt het wel eens tijd voor een VWO'er. Of Marleen en ik bij elkaar passen, weet ik ook niet. Maar ik vind het echt niet nodig dat mensen haar slet noemen. Als Marleen al slet is, dan een lichtekooi. ...12 januari 1996, vrijdag, 15:55. Bij maatschappijleer maakte mevrouw Smeets gisteren allemaal groepjes van 3. Elk groepje kreeg een maatschappelijk probleem dat onder jongeren speelt en waar iets aan gedaan moest worden, volgens haar. We moesten een poster maken. Smeets had voor elk groepje grote stukken papier klaargelegd en iedereen mocht kleurpotloden, viltstiften en lijm gebruiken. Ook had ze allerlei tijdschriften en kranten neergelegd waar we van alles mochten uitknippen voor onze poster. Ik kwam in een groepje met Nathan en Sander en onze opdracht voor de poster was: maak jongeren bewust van de schade van roken. Nou, lekker dan. Nathan en ik roken met best veel plezier. Maar Sander is onwijs anti-rook. En ik haat knutselen, dus dit was ongeveer een opdracht uit de hel. Maar het was volgens cijfer, dus we moesten er in de les serieus mee aan de slag. Sander wilde allemaal gruwelijke verhalen van dood neervallende rokers opschrijven. Maar daar hadden Nathan en ik natuurlijk geen zin in. Sander vond het achterlijk dat Nathan en ik rookten en vroeg of wij wel wisten hoe vertiefd onze longen er nu al uitzagen. Nathan pakte een zwarte stift, tekende snel twee longen naast elkaar en kleurde die met de zwarte stift in. Hij zei, dat zijn zwarte rokerslongen, Sander. Zo vertiefd zien die eruit. Sander werd boos. Hij vond dat Nathan de poos had verknald. Nathan zei dat we er alleen nog maar een slogan bij hoefden te schrijven, waren we lekker snel klaar. Hij dacht heel even na en schreef toen met grote zwarte letters onder die zwarte longen, van roken krijg je kanker, best wel kut. Nathan stond op, gaf de poster aan mevrouw Smeets en vroeg of ik mee naar buiten ging om een peukie te roken. In de rokerszaal vroeg ik hem of hij niet bang was dat we een onvoldoende zouden krijgen. Daar was Nathan niet bang voor, want volgens hem was het gewoon een goede poster met duidelijke taal. En hij zei dat als Smeets toch een onvoldoende zou geven, het niks uitmaakte, omdat ze je echt niet laten zitten op maatschappijleer. Dat is ook wel zo. Om te vieren dat we zo snel klaar waren met die domme opdracht, rookten we twee sigaretten achter elkaar. Smoke till you die, motherfuckers. January 14, 1996, zondag, 21:58. Vanmiddag vierden we alvast mams 42e verjaardag. Oom René was er ook. Het is nu alweer uit met die hurrie-sleurie van hem. Die vriendin die hij gehaald had uit Polen of Finland of Zweden of weet ik veel. Het kon oom René volgens mij echt geen reet schelen dat hij nu geen vriendin meer had. Want nu had hij Boelie. Een hond. Best groot, uit het asiel denk ik. Ik weet niks van honden, dus ik heb geen idee wat voor een ras dat beest was. Maar ik kon wel zien dat Boelie een lomp en dom beest is. Dat de hele tijd zijn tong uit zijn bek had hangen en dat met zijn staart flesjes bier van de tafel zwiepte. Pap werd er gek van. Helemaal omdat oom René de hele tijd alleen maar zat van, oh, oh, Boelie, je maakt er ook zo'n zootje van. En dan pakte hij met twee handen dat beest bij zijn kop en bracht die vlak bij zijn eigen hoofd. Die hond begon dan meteen oom René's neus en mond te likken. Ik vond dat zo smerig. Oom René zat dus eigenlijk gewoon te tongen met dat domme beest van hem, midden in onze huiskamer. Terwijl honden likken toch ook hun eigen ballen en zo. Lekker bezig, oom René, gadverdamme. Toen iedereen weer weg was en wij Chinees aten met z'n vijven, zei papa dat het hem niet zou verbazen als oom René zijn hond in zijn bed liet slapen. Hij zei, ze lijken wel verliefd, die twee. Hij lachte een beetje. Ik zag aan zijn ogen dat hij best wat bier op had. Mama keek hem aan en zei alleen maar, niet doen. Toch vroeg pap of ze wist of Boelie een mannetjes- of een vrouwtjeshond was. Mama schudde haar hoofd en zei dat ze dat niet wist en dat ze haar ook niks kon schelen en dat het een drukke middag was geweest en dat ze nu gewoon even rustig wilde genieten van een Pabi Pangang. Pap knikte en lachte en zei, nou ja, wat maakt het ook uit? En als oom René het bed wil delen met zijn hond, moet hij dat helemaal zelf weten. Als ze het maar veilig doen. Bas en ik moesten lachen, Vera begreep er geen hol van, mama at rustig door en deed alsof ze niks had gehoord. Toen zei Bas ineens, als oom René en Boelie het met elkaar doen, doen ze het vast op zijn hoorntjes. Mama werd boos en riep ophouden. Bij pap kwam er nassie uit zijn neus van het lachen. Het was ook best goed verzonnen van Bas. Zo is hij normaal nooit. Je kunt lekker luisteren naar mijn puberdagboeken. Je kunt ze ook zelf lezen. Seizoen 1 en 2 zijn namelijk in boekvorm verschenen. Het eerste deel heet De jacht op een tongzoen. Deel 2 heet Alles moet echt anders. Iedereen is enthousiast. Zo gaf de toonaangevende boekenkrant maar liefst 5 sterren aan De jacht op een tongzoen en schreef eerlijker kan niet. De ongeëvenaarde illustrator Archibald heeft in de boeken tekeningen gemaakt, dus die krijgen er gratis bij. Mooier kunnen we het niet maken. Dus hop, naar de winkel! January 16, 1996, dinsdag, 21:33. De Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een erg moeilijke tijd. Ik weet niet hoe ik zou zijn tijdens zo'n oorlog. Ik hoop een verzetsheld. Maar ik zou toen ook best iemand kunnen zijn die denkt, nou, kut dat die Duitsers de boel hier overnemen, maar we moeten toch door. We maken er maar het beste van. Ik ronald me wel weer door zo'n oorlog, heel typisch. Ik weet wel zeker dat ik in die oorlog nooit nazi zou zijn. Nooit. Vroeger, op de basisschool, schoot ik de hele tijd allerlei nazi's kapot. Speelde ik met mijn beste vriendje Martijn oorlogje bij het grote grasveld naast het bejaardentehuis waar ik tegenwoordig werk. We verstopten ons dan in de bosjes en als we zogenaamd onze vijanden zagen, sprongen we uit de bosjes en mijden zo alle nazi's neer. We hadden allebei nep-mitrailleurs. Uit Martijns mitrailleur kwam nog wel geluid, heel gaaf, maar bij mijn mitrailleur was het geluid kapot, dus riep ik altijd zelf maar keihard, takke, 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 takke. Als we alle nazi's dood hadden geschoten, staken we een arm in de lucht en schreeuwden we Heil Hitler. Want we dachten dat dat zoiets als dood aan Hitler betekende. Dat betekent het niet. Dat weet ik nu wel, maar op de basisschool hadden we nog geen Duits. Dus wisten wij veel. We bedoelden het goed. Het kwam uit een goed hart. Toch schaam ik me een beetje dat ik in de echte Tweede Wereldoorlog misschien geen verzetsheld zou zijn geweest. Er was veel leed in de Tweede Wereldoorlog. En doordat ik geen verzetsheld was, heb ik niet geholpen aan het voorkomen van al dat leed. Daarom wil ik hierbij in mijn dagboek sorry zeggen tegen iedereen die onterecht is vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Sorry. Mocht er een derde wereldoorlog komen, en die komt vast een keer, misschien nog deze eeuw en anders wel de volgende, dan zal ik beter mijn best doen om in het verzet te komen en het leed van de oorlog te verzachten. Vrede. ...18 januari 1996, donderdag, 21 uur 51. Sinds begin van dit jaar mag ik van mijn ouders roken op mijn slaapkamer. Ik wilde liever ook gewoon beneden roken, in de huiskamer, net als mama, maar ze zijn bang dat ik een verkeerd voorbeeld ben voor Vera. Die is pas 11, maar ze ziet mij natuurlijk wel als haar grote broer. Wat ik ook gewoon ben. Pap en mam denken dat Vera een beetje tegen mij opkijkt. Misschien ziet zij me wel als een soort god. God Ronald, yeah. En als God rookt, gaat zij dat natuurlijk ook doen. Dat willen mijn ouders niet. Op Bas heeft mijn gerook geen verkeerde invloed. Trouwens, hij weet al lang dat ik rook, want hij ziet me op school ook wel eens buiten staan, in de rokershal of op het voorplein. Bas gaat zelf ook echt niet roken. Bas is gewoon geen roker. Bas maakt liever sommen en zo. Gaat hij kijken of hij alle cijfers van pi uit zijn hoofd in zijn schrift kan schrijven. Terwijl je hoeft echt alleen maar te weten dat pi ongeveer 3,14 is. Wat kan het iemand nou schelen welke cijfers na die 3,14 komen? Daar heb je helemaal niks aan. Je hebt sowieso helemaal niks aan pi. Het is echt niet zo dat je wat appels koopt bij de groenteboer en dat je vraagt hoeveel gulden dat kost en dat hij dan zegt, dat is dan pi gulden alsjeblieft. En zou die groenteboer dat toch zo zeggen, dan weet je, oh, je bent allereerst knettergek, maar je bedoelt dus dat je 3 gulden en 14 cent wilt hebben, prima. Maar wat ik dus wilde opschrijven, vanmiddag is Vera er toch ook al achter gekomen dat ik rook. Ik zat lekker op mijn bed. Ik had de bands van Radiohead hard aan. Die heb ik nu op cd. Ik zong zuiver mee met dat laatste nummer van de cd Street Spirit. Daarna stak ik een sigaret op. Ineens ging mijn luik open. Stond mijn zusje op de trap met de telefoon in haar hand. Ik deed nog snel mijn sigaret achter mijn rug, maar ik zag al dat Vera het had gezien. Ze was echt geschrokken. En ze zei dat ze tegen papa en mama ging zeggen dat ik rookte. Ik werd daar een beetje boos om. Ik zat stiekem op zolder te roken om geen slecht voorbeeld voor haar te zijn. Ik deed dit allemaal voor haar. En nu ze had ontdekt dat ik rookte, wilde ze me verlinken bij mijn ouders, die toch al lang wisten dat ik rookte. Kleine zusjes worden groot en NSB'ers. Echt niet van haar verwacht. Ik heb de telefoon uit haar handen gerukt en het luik werd dichtgedaan. Het was Marleen natuurlijk. We bellen elkaar elke dag. Soms zelfs 2 keer. Mijn liefde voor haar groeit. Mijn verliefdheidsmeter voor haar staat op 80, zoiets. 82 misschien zelfs al wel. Grappig om te merken dat zoiets dus kan, hè? Groeiende liefde. Opbloeiende liefde. Opbloeiend en groeiend als een bloem, langzaam ontwakend uit haar winterslaap. ...21 januari 1996, zondag, 22 uur 01... Vanavond kwam Marleen bij mij langs. We hebben op mijn kamer gezeten, samen op mijn bed gelegen. Ik heb de bands van Radiohead opgezet. En we hebben het hele album lang liggen tongen. Het album duurt zeker wel 3 kwartier. Zo tong je bijna nooit. Zo tong je 3 kwartier achter elkaar. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik kreeg bij nummer 8, bij My Iron Lung dus, wel even een raar gevoel in mijn tong. Het voelde een beetje als spierpijn, maar het ging gelukkig ook wel snel weg. 3 kwartier tongen. Het lijkt wel een marathon tongen, een marathon. Ik wil volgend jaar misschien van voetbal af. Als mijn team dan vraagt waarom, zeg ik dat ik tegenwoordig aan de marathon doe. Topsport. Lekkere topsport. Heb ik door mijn eerste marathon nu dan ook een sterkere tong? Is mijn tong gespierder geworden doordat ik hem met Marleen getraind heb? Dat ik als een karate kid met mijn sterke tong, bam, zo spersiebonen door midden hak. Hi-ya. Ha-ha-ha. Lachen met mij. Ik ben gewoon gelukkig. Lang leven tongen. Dit was aflevering 37 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78@gmail.com of kom naar Twitter, @ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin Annelien mij bij mijn laatste Economie 1 les uitlegt dat ze iets heel speciaals kan horen. Het is een soort plopgeluid.